Heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En daarvan het 14e hoofdstuk. Genesis 14. En daar luidt het heilig en onfeilbaar woord des Heren als volgt. Het geschiedde, de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, en van Arioch, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, van Tideal, de koning der volken, dat ze krijg voerden, met Bera, de koning van Sodom, met Birza, koning van Gomorra, Sinap, koning van Adama, Zeneber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zuidzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar. En de koningen die met hem waren, sloegen de Refaïten in Asteroth-Kanaïm, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Schave-Kiriataim en de Horieten op hun gebergte, Seir, tot aan het Effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij weder en kwamen tot Enmispat, dat is Kades. En sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet, die te Azezon Tamar woonden. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorde in Dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidial, de koning der volken en Amraphel, de koning van Sinear en Arioch, de koning van Elazar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten. De koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar. Het overgeblevene vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, de Hebreeër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318. En hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder. En ook Lot, zijn broeder, en zijn haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij weder gekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voortbrand en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. De koning van Sodom zeide tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben. En het deel deze mannen die met mij getogen zijn. Aner, Eskol en Mamre. Laat die hun deel nemen. Tot zover onze schriftlezing. Woorden ter prediking vindt u in het bijzonder in het 18e en 19e vers. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Gemeente, laten we dat vooraf maar tegen elkaar zeggen. Het gaat in deze geschiedenis, en dat geldt eigenlijk van elke geschiedenis in Gods heilig woord, niet om Abraham of om Melchizedek of om welk mensenkind dan ook. Het gaat om wat God doet. Hoe hij dat plan, dat raadsplan, overeenkomstig zijn eigen bestek, zijn eigen ontwerp, met vaste hand ten uitvoer brengt. Als we dat loslaten, als we dat met welke goede bedoelingen dan ook desnoods vergeten, dan is het enige wat je overhoudt bij een geschiedenis als deze een soort moralistisch verhaal. Dat Abraham het toch best goed heeft gedaan. En dat hij best een nobel en zelfs een gelovig persoon is. Dan staat de mens in het middelpunt. Nee, God, de Heere, die regeert. Zijn werk. Dwars door alles heen. Dwars door de geschiedenissen heen. Dwars door alle verschrikkingen die er zijn buiten het paradijs heen. Dwars door oorlogen en geruchten van oorlogen heen. Toen of nu. De diepste grondslag van een oorlog is het leven buiten en zonder God. Dat maakt het heel grote verschil. We komen in ons onze schriftlezing, dat gedeelte dat we samen hebben gelezen, 10 koningen tegen. Tien koningen. Vier tegen vijf. Vijf tegen vier. Dat zijn de 9. En slechts 1 is er anders. Wij kunnen partij kiezen. En dan zouden op basis van een geschiedenis als deze zeggen, nou, dat die 5-stedenbond, dat bondgenootschap van die 5 steden, dat krijgt even het voordeel van de twijfel. Tuurlijk, Sodom en Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar, dat zijn goddeloze steden. Zondaars voor de Heere, als je terugkijkt naar de geschiedenis van Lots keuze. Maar het voordeel van de twijfel, ze worden tenslotte aangevallen. Het zijn anderen die ze onderdrukten en als ze dan in opstand komen, dan wordt hen geweld aangedaan. We kiezen voor partij. Deze partij is toch net iets beter dan die. En die partij is inderdaad nog net ietsje slechter als die. Hier voel ik me fijn. Hier voel ik me thuis. Dit is de publieke opinie. Hier hoor je bij. En niet daarbij. Maar Gods woord neemt al die koningen, die ten diepste in wezen allemaal hetzelfde zijn. Allemaal horen bij een maatschappij, bij een werkelijkheid, bij een realiteit waarvoor God geen plek is. Ja, we bouwen een samenleving. Hoe laat ik het nog anders zeggen? Alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Zeg je nou, dominee? Het is dat het in de Bijbel staat. Maar als je zo aan de slag moet, dan kun je wel stoppen. Dan kun je wel stoppen, want niet alles is toch even slecht. En ik mag toch wel hiervan gebruik maken. En ik mag toch wel daarvan gebruik maken. En jongens, we leven toch in deze wereld. En we maken toch deel uit van deze samenleving. Ja, 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 ja. Maar wij bouwen samen een samenleving. Zoals een stad en toren in Babel gebouwd werden. Waar we alles onder controle hebben. Waar we voor alles een vangnet hebben, zeggen we in de samenleving. Een vangnet. Kom je in de problemen, kun je daar een beroep op doen. Dus jou gebeurt niks, want gebeurt er wat, dan hebben we voorzorgsmaatregelen genomen. Heb je mee te maken met zorgen, met ziekte, dan kun je daar een beroep op doen. En we bouwen een samenleving, een netwerk, een systeem. En of dat nou Babel is, of het is Haran, waar Abraham vandaan geroepen werd, of het is Sodom en Gomorra. We bouwen een samenleving waar God overbodig is. Want je verlaten op de Heer. Geloven in de trouwe zorg. De onopgeefbaar trouwe zorg van de Heer. Ja, maar dat is zo gevaarlijk. Dat is zo. Dat is zo ongrijpbaar. Het is makkelijker als je een gouden kalf hebt. Dat is tastbaar, dat kun je zien, dat glinstert. Dat is wat, dat is van goud, dat begint het op, dat is wat. Nou, zo hebben we ons systeem, heb je de NAVO, een gouden kalf. Heb je de Europese Unie, een gouden kalf. Ons systeem, een gouden kalf.
Wie doet ons wat? Als er wat gebeurt, we hebben al onze voorzorgsmaatregelen getroffen en God is overbodig.
Negen vorsten, negen koningen, ten diepste allemaal hetzelfde. En waarom strijden ze? Het gaat om macht. En hebben zo eigen hun eigen belangen. Het is je waarschijnlijk wel opgevallen, behalve die vijf koningen worden er nog een aantal andere volkeren, stamverbanden zou je ook kunnen zeggen, genoemd. Ik loop ze nu niet allemaal langs. Maar wat doen die vijf koningen? Als dat machtige leger uit het oosten komt, helemaal naar het zuiden trekt, dat de rand van de woestijn, wij zouden omgekeerd zeggen, tot die plek, die Paddan die aan de zee ligt, wij denken vanuit de zee, omdat we aan de zee wonen, maar als je de woestijn en de steppen gewend bent, dan denk je andersom, dan heb je het over de rand van de steppen, van de woesternij, van de woestijn, wat Eilat is, zodat er een handelsroute komt en je niet afhankelijk bent van Egypte. Ziet u, wij willen overal invloed hebben, want dan ben je niet afhankelijk van. Nou, u kunt de namen wel invullen. Daar zijn we druk mee, daar geloven we in. We geloven in mensen, en de een gelooft wat meer en de ander wat minder. Maar zo wordt er oorlog gevoerd. Het gaat om invloed, het gaat heel niet over mensen, het gaat niet over welzijn. Het gaat om macht. En die vijf koningen van die vijf steden, je zou bijna zeggen, ze offeren al die volkeren op. Laten die eerst maar even vechten tegen onze vijanden. Dan worden onze vijanden wat zwakker. En als ze dan bij ons komen, dan zijn ze al lang niet meer zo sterk. En dat alles gaat ondersteboven. Die twee koningen, ze vallen in die lijnput. En misschien dat die een het overleeft. Dat weten we niet. En anders komen we verderop in deze geschiedenis zijn opvolger alweer tegen. De koning van Sodom. Het leger wordt verstrooid. En alles wordt weggevoerd. Inclusief Lot. Lot die woont in Sodom. En Abraham, hij krijgt het bericht. Abraham de Hebreeër. We weten niet precies wat het woord Hebreeër betekent. Sommigen denken dat het een bevolkingsgroep is. Een eerste benaming van wat later. Als we denken aan het nageslacht van Jacob. Die, van wie de naam veranderd werd door de Heer in Israël. En zijn 12 zonen. Dat een vroege benaming is van het volk Israël. Eén ding is zeker. Dat Hebreeër. Als je terug gaat naar grondbetekenis. Iemand is die geen recht kan laten gelden op land of op bezit. Het is een vreemdeling. Iemand die wel ergens verblijft, natuurlijk. Maar die daar uiteindelijk niet thuis is. Iemand die geen rechten kan laten gelden. Iemand die afhankelijk is. Van genade dus. Ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner. Gelijk al mijn vaderen, zegt David. En dan ligt de nadruk op dat bij u. Een vreemdeling bij u. En voor een natuurlijk mens is dat het meest enge, het meest beangstigende. Want dan ben je afhankelijk van de gunst van de Heer. En wij zijn niet zo graag afhankelijk van de gunsten, niet van mensen en al helemaal niet van de Heer. We hebben graag de dingen zelf in handen, we hebben laten graag rechten gelden. Maar vreemdeling te zijn bij de Heer, erachter te komen dat ons ondanks, zelfs ondanks ons struikelen en ons vallen, ondanks onze zonde, Hij de getrouwe is.
Hij aan zichzelf getrouw is dat zijn naam is Heer. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik verander niet. Ik pas mij niet aan aan omstandigheden. Ik herroep mijn woord niet. Hebreeën. Anders. Anders dan Lot dus. Die woont in Sodom. Daar dus thuis is. Al weten we uit Gods heilig woord dat hij daar zijn rechtvaardige ziel kwelde. Maar is dat thuis in Sodom? Hij past in dat stramien. Hij past in het stramien van deze wereld. Hoe is dat gekomen? Komt Abraham en Lot trouwens ook. Maar die wordt helemaal niet genoemd in die verdrietige, pijnlijke, vernederende, voor Abraham vernederende geschiedenis daar in Egypte. Dan komt Abraham terug uit Egypte. Die geschiedenis met Sarai en Farao, weet u wel, als ik thuis even nalees. En dan krijg je twist. Twist tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Als je nou thuis, vanmiddag, of anders vanavond, eens even een kaartje erbij pakt van het land Kanaan. Onze jongens en meisjes. En dan moet je je voorstellen dat je daar in Kanaan staat. En hoe moet je dan gaan staan? Dan neem je dat kaartje voor je en dan hebben wij nemen het noorden bovenaan en het zuiden onderaan. Maar je moet dat kaartje voor je nemen alsof je met je rug richting de Middellandse Zee staat. En dan is links, want Abraham laat Lot kiezen, tussen links, dan is links het noorden en dan is rechts het zuiden. Je rug naar de Middellandse Zee, dan is rechts het zuiden en links het noorden. Dus Abraham, die zegt, Lot, die geaccepteerd heeft als een broeder, iets officieel stammenrechtelijks, maar dat laat ik nu verder rusten, maar het komt zo nog wel even terug. Als jij het noordelijk deel neemt, dus links, van dit land dat God ons heeft aangewezen, het land der belofte, dan ga ik naar het zuidelijke deel, of omgekeerd. Wat doet Lot? Hij kiest een deel buiten het land der belofte. Dus niet de ene kant, het noorden of het zuiden, maar er buiten. Geef mij maar een gebied, dat had hij in Egypte geleerd, geef mij maar een gebied dat niet zo afhankelijk is van regen. Geef mij maar een gebied dat bevochtigd wordt door rivieren. Geef mij maar een gebied waar ik niet afhankelijk ben van de zegen van de Heer. Waar ik het zelf kan redden. En daar woont hij. Daar is hij thuis. Daar is hij gerespecteerd. Hij zit in de poort. We zouden zeggen vandaag, hij zit in de gemeenteraad. Hij zit in BMW. Zover heeft hij het gebracht. En Abraham, de vreemdeling. Alles weg daar. Lot ook. Maar het is toch zijn broeder? Ik zei al heel eventjes, dat is iets stammenrechtelijks. Kijk, als iets te zwaar is om te tillen, voor één hand, dan weet je, daar denk je niet eens over na. U misschien wel, maar ik niet. Maar ik denk u ook niet. Dan helpt mijn linkerhand, mijn rechter ogenblikkelijk. Dat gaat gewoon vanzelf. Het is echt niet zo dat mijn rechterhand denkt van nou, dit ga ik niet redden. Weet je wat, ik ga netjes een brief schrijven, ga achter linkerhand. Ik sta voor een probleem, ik moet dat en dat optillen. Zou je, als het je gelegen komt, schikken om mij te helpen? En zou je dan aan willen geven op welke datum, welk tijdstip dat je dat schikt? Natuurlijk niet. Dat is dwaasheid. Die linkerhand helpt vanzelf die rechter. Dat is broederschap. Die ene hand helpt die ander. Die broeder in nood. En Abraham rekent niet. Hij denkt niet, nou, dat is een groot leger. Dat ga ik niet redden, dat is machteloos. Die ene hand helpt die ander. Maar het is de Heere die strijdt. En het is de Heere die hem terugbrengt. Die die plannen doet slagen. Want het zijn Gods plannen, Gods voornemens. Ik zal zegenen die u zegent. Ik zal vloeken die u vervloekt. Die zaak is niet jouw zaak, Abraham, maar mijn zaak. Maar dan. Dan komt Abraham terug uit het noorden. En dan wil hij Jeruzalem, Salem heet dat in die tijd, passeren. Kennelijk, zo ziet de koning van Sodom dat, en dat is waarschijnlijk ook niet ten onrechte, kennelijk om terug te gaan naar Mamre. En wat denkt de koning van Sodom, en mogelijkerwijs staat hij daar niet alleen in, en staat hij daar niet alleen in met degene die hij verzameld heeft, de verstrooiden die gevlucht zijn, maar heeft hij daarmee ook de steun, de support van die andere koningen, van die andere steden? Hier moet ik een stokje voor steken. Als straks de koning van Sodom, of diegene die het toch overleefd heeft, of zijn plaatsvervanger, zijn opvolger, dat voorstel doet aan Abraham. Geef mij de zielen geven en nemen. Dat is een transactie, dat is een koopovereenkomst. Je neemt iets mee uit de winkel, je neemt iets mee en je geeft daar iets voor, de waarde. U geeft mij de zielen, u geeft mij de mensen en ik betaal daarvoor. Want tenslotte wat u daar allemaal bij u hebt, dat is allemaal van mij, hè. U kunt het wel terugveroverd hebben, het kan wel buit zijn. En u kunt inmiddels wel de tiende daarvan geven. Maar het is allemaal van mij. Dan krijgt u als betaling dat. Dat is vijandschap. De koning van Sodom is een vijand. En dan gebeurt er iets. Die tiende koning, Melchizedek, die tiende koning, die niet vecht, die niet strijdt. Terwijl de koning van Sodom komt om Abraham de weg naar Mamre te beletten, komt de koning van Salem, en Salem betekent vrede, zoals onze kinderen wel weten, komt de koning van Salem Abraham tegemoet. En dan horen we verzenlang niks over de koning van Sodom, die staat erbij, en hij kijkt ernaar, en misschien nog wel aangrijpend, hij deelt niet in dat wat daar gebeurt. Daar wordt een gastmaal aangericht, brood en wijn. Daar hoeft niet voor betaald te worden. Er wordt een tafel aangericht. En waarom? We komen er zo nog wel verder op in te gaan. Maar om die zegen, want hij is ook priester van de Allerhoogste God. Abraham is de gezegende van de Heere. De Heere, je zou als het ware Psalm 23 hiernaast kunnen leggen. De Heere richt door middel van die priester, van hem, waar hij nog meer van heeft, een priester, niet de priester, een. Richt de tafel toe voor Abraham tegenover zijn wederpartijders. Die staan erbij, ze kijken ernaar. En ze kunnen het niet wegnemen. Ze kunnen het Abraham niet afnemen. Dat is het. Als je in de dienst van de Here staat. Als je door hem geroepen wordt. Als je als jongen of als meisje, als man of als vrouw apart gezet wordt. Uit het al dat aardse gedruis getrokken wordt. Losgemaakt wordt uit het systeem van de zonde. Dat we zo thuis in zijn. Schuldenaar worden voor de Here. En hij ons opraapt. Hij genade aan ons schenkt. Dan de Here tot onze God te hebben. En erachter te komen hoe hij zorg draagt. Dan hoef je niet met velen te zijn. Maar dan kan je met weinigen zijn. Alleen staan misschien. En hij zorgt ervoor. En heel de macht van de zonde. En heel de macht van het vlees. En heel de macht van de wereld. En heel de helmacht. Spant zich samen om dat weg te nemen. En ze kunnen niet. Ze kunnen niet. Niet omdat wij sterk zijn. Maar omdat hij alle macht heeft. In hemel en op aarde. Melchizedek kent hij Abraham. Of en omgekeerd, kent Abraham Melchizedek? Nou, waarschijnlijk niet. Het is voor het eerst dat ze elkaar ontmoeten. Wacht even. God schrijft geschiedenis. Dat zijn we toch, hè? Het is Gods geschiedenis. Dan heb je een gigantische oorlog, een verschrikkelijke oorlog. En daar dwars doorheen doet de Heere dingen waardoor deze ontmoeting plaatsvindt. Zult u het onthouden? Ontmoeten deze twee mannen elkaar? Nee. Nou dieper. Ik herinner mij een ontmoeting met iemand ergens in het Verre Oosten. Luchthaven, die moest daar, weet ik veel, dat weet ik niet precies. 20 uur wachten, in ieder geval heel lang. En toen werd mijn blik getrokken door een man. Ik heb zijn naam niet gevraagd en dus zijn naam weet ik niet. Ik heb geen contactgegevens gevraagd, die heb ik niet. Ik heb hem 1 keer ontmoet. Onze blikken raakten elkaar. En die kwam naar mij toe. En er ontspon zich een gesprek. En er was 1 ding gemeenschappelijk. Nee, hij zag er anders uit dan ik. Had een ander kleurtje. Maar dat is niet belangrijk. Hij was anders gekleed dan ik. Dat is ook niet belangrijk. Ik kwam totaal ergens anders vandaan. Dat maakt ook niet uit. Maar hij vreesde de Here. En hij kende God in Christus Jezus. En hij wist van de kracht van dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Ik had hem nooit ontmoet. Ik kende hem niet. En zomaar die ontmoeting. Dan kun je elkaar misschien niet kennen bij naam. En toch is er iets gemeenschappelijks. En dat komt niet uit de mens. Dat komt bij God vandaan. Dat te kennen, dat te herkennen. Weet je, onder mensen is het vaak anders. Als dan de Heer zomaar in het hart gaat werken van een jongen, van een meisje, van een man of van een vrouw. En dan zeg je, ja, weet je. Laat het maar eens eventjes, weet je, dan zeg je het even heel netjes. Laat het eens even over zomer en over winter. Hè. Klinkt prachtig, mooie uitdrukking. Maar ik bedoel gewoon, ik vertrouw het niet, geloof het niet. Dat kan niet bij de jongen. Weet je toch allemaal hoe die jongen geleefd heeft? Dat kan niet bij de meisje. Weet je toch hoe ze in elkaar zitten? Dat kan niet in dat gezin. Dat kan gewoon niet. We weten toch wie ze zijn. En we gooien het weg. Maar het is niet uit de Here. Dat verraadt heel veel hoe het bij onszelf ligt. En die jongen. Of dat meisje. Of die man of die vrouw. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Vers
verstrikt in de netten van de zonde. In een systeem buiten en zonder God waar ik als een vis in het water ben. En ik echt de zonde niet zie en niet voel als zonde. Waar God overbodig is en waar bekering misschien wel een keertje nodig is. Ja, we gaan allemaal een keer sterven. Maar dit leven kan ik echt wel redelijk goed leven zonder bekering, zonder genade, zonder wedergeboorte. Zo leven we toch. Het is toch geen noodzaak. Maar weet u, en dat weet u wel, we zijn toch geschapen opdat wij leven zouden, heel dicht leven zouden bij de Heer. Stel eens voor, hè. Weet je, als man zeg je, luister, ik ben getrouwd. Natuurlijk ben ik gelukkig getrouwd. Dat zou natuurlijk raar zijn als ik iets anders zou zeggen. Als je dominee zegt, ik ben niet gelukkig getrouwd. Dan kijk je ook en denk je, nou, oké. Okay. Het is goed dat u zegt het. Goed dat u zo eerlijk bent, zeggen we dan. Dus we zeggen, we zijn gelukkig getrouwd. Oké. En denk, ja, weet je, maar de buurvrouw die kan eigenlijk wel beter koken. En eigenlijk de meeste vrouwen in het dorp kunnen eigenlijk wel beter koken. Dus maandag, morgen, dan ga ik daar eten. En overmorgen ga ik daar eten. En dan eet ik daar. Ja, eigenlijk, ik los het wel op. Ik los het wel op. Ik red het wel zonder. Ik hou wel van je hoor. Maar ik red het best wel zonder jou. Er zijn andere mensen die de dingen oplossen die jij ook zou kunnen doen. Maar ja, in jou heb ik niet zoveel vertrouwen. En nou, een slecht huwelijk. Maar nou ten opzichte van de Heer, datzelfde en erger en dieper. God de grote overbodig. Maar hoe bedroeven we dan de Heer? Hoe trappen we de Heer op zijn hart? Hoe halen wij zijn heilige goede naam door het slijk? En we denken dat het allemaal kan. Ziet u, waar de Heilige Geest onze ogen gaat openen, wat dat hart van mij is, dan heb ik niet alleen hier een zonde en daar een keer iets verkeerds gezegd en daar niet helemaal eerlijk geweest. En toen iemand iets misgunt en dat is diefstal en toen ben ik ook me ontgaan daar en daar en toen had ik, ja weet je. Nee, dan is mijn hele leven doortrokken van ongerechtigheid. Dan zit ik verstrikt in de strikken van de zonde. Dan zit ik vast in die poel van ongerechtigheid. Dan word ik naar beneden getrokken in dat moeras van de dood. Dan is mijn toekomst eeuwige rampzaligheid. Dan ga ik daarheen.
Dominee, krijg je Spaans benauwd? Ja, dan krijg je het Spaans benauwd en erger. Erger. En dan daartegenover dat andere wat God doet. Want ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Daar heb ik geen lust in de ondergang van die jongen, van dat meisje, van die man, van die vrouw. Wie u of jij of ik ook ben. En dat zijn geen woorden, maar dat is een daad. Ik geef mijn eigen kind. Ik zal vijandschap zetten. Dat laat ik niet aan anderen. Ik doe dat. Ik werk. Ik geef mijn eigen kind. Ik geef mijn enige geborene. Ik laat hem naar die plek gaan waar geen mens kan bestaan. Ik stel hem in het gericht. Ik breng hem daar waar hij tot zonde gemaakt wordt, tot een vloek gemaakt wordt. Met de zonde van die zondaar, van die zondares, van die jongen, van dat meisje, van die man, van die vrouw. Ik doe hem die weg gaan. Opdat daar een pad ontsloten zou worden ter ontkoming. Dat is dat zaad van de vrouw. Dat de kop van de slang vermorzelt. Dat is dat zaad. Want de Heere gezegd had tegen Abraham, in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden.
Dan ga ik mijzelf niet helpen en dan gaat het systeem mij niet helpen en dan gaat geen mensenkind mij helpen. Dan kijk ik het alleen maar Spaans benauwd van. Dan is alleen als God die weg ontsluit, in hem die ook echt de weg is, in wie de volkomen verlossing is, En die in Christus is, is een nieuw schepsel. Nieuw schepsel. Hoort u wat dat woord zegt? Nieuw schepsel. Daar is iets nieuws, dat hoort niet bij deze wereld. Toch niet. Ook al struikelen en vallen we in velen. Maar dat nieuwe van die schepping van God, dat hoort bij dat toekomende. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar heb je een Abraham. En daar heb je een Melchizedek. En dan hebben ze elkaar nog nooit ontmoet. Daar gaat Melchizedek hem tegemoet. Zijn er broeders in die ene die zich niet schaamt hen broeder te noemen. Kom eens samen. En dan herkent Melchizedek. Dan kun je zien dat hij de Heere vreest. Dan herkent Melchizedek in Abraham iets wonderlijks. Dat hij die is die van God gezegend is. En daarom zegent hij hem. Hij herkent hem en hij erkent hem. Als die die de zegen draagt. Zegen. God zeg, in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. De drager van de belofte. Dat is die gezegende. En daarom zegent hij hem. Kan hij niet anders dan hem zegenen bij God die alle dingen bezit, hemel en aarde. Dat is geloofstaal. Niet al die koningen bezitten deze aarde. Niet de machten in deze tijd bezitten deze aarde. Niet Rusland en Washington. Of de Europese Unie of weet ik van wat voor grootmacht. India of China bezitten deze aarde. Dat kunnen we alleen maar zeggen. Als we in het stramien van deze wereld thuis zijn, dan denken we in dat soort systemen. Maar er is iets in dat kinderlijk vertrouwen dat rekent met de Heere alleen. En dan is de profeet in dood dan. En als je alleen rekent met wat je ziet, dan zie je een machtig leger dat de stad omsingelt. Dat is verloren zaak. Maar dan zegt een jongetje of een meisje vanmiddag, dominee. Maar als de Heere jouw ogen geeft, dan ga je de dingen van de Heere zien. Juist, dat is kinderlijk eenvoudig. Dan ga je de dingen van de Heere zien. En dan is die stad helemaal niet verloren. En is de profeet helemaal niet verloren. En is de zaak van de Heere helemaal geen verloren zaak. Want God regeert, kijk maar. Die stad wordt beveiligd en die gaat niet ten onder. En die profeet gaat niet ten onder. Dat kan niet eens. Staat Nehemia voor de machtigste vorst van deze aarde. Het leven is gevaarlijk. En dan staan er die eenvoudige woorden. Toen bad ik tot God in de hemel. En dan stelt hij zich voor de allerhoogste majesteit die alle dingen in zijn hand heeft en wiens Gods regering over alles gaat. Abraham is geen bijzonder iemand. Maar God, de God van Abraham en van Isaac en Jacob, is een wonderlijk God. Dat is het geheim. Die over alles beschikt. En in heel die geschiedenis gaat het om dat kind. En dan kom je bij een heel teer punt. Ik heb, dat zal ik u toch maar zeggen. Ik heb er van de week best wel mee gelopen. Kun je dat zo zeggen? Ik ken u in die zin niet. Sommigen van u ken ik van gezicht. Maar dan weet je nog niks. Van iemands persoonlijke omstandigheden, dat geeft ook niks. Wij weten met elkaar Je kunt in een gezinnetje, je kunt als man en als vrouw hopen. En als je terugkijkt, als je al wat jaartjes getrouwd bent, gehoopt hebben op de zegen van het krijgen van een kind. En dat het nooit zover is gekomen. En dat je ook bij het ouder worden de pijn, het verdriet, stilletjes meedraagt. Als een schreeuw heel diep van binnen, die vaak door anderen niet begrepen wordt. Stel je nou eens voor dat, dat moet je dan bijna een verschrikkelijke dag noemen. Stel je nou eens voor dat in jouw huis met dat stille, pijnlijke verdriet iemand binnenkomt en die komt je feliciteren. Dat je moeder zult worden, dat je vader zult worden. Terwijl je zoveel jaren gehoopt hebt dat in jouw huisje, dat in jullie huisje er een wiegje zou staan. Dat er in jullie huisje het gehuil van een babytje te horen zou zijn en het is nooit gekomen. Zegen. Zegen hier. Melchizedek ziet in Abraham die specifieke zegen. In uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En als je dan op het menselijke vlak zegt, dan gebeurt er iets heel pijnlijks, heel diep door de ziel van deze man heen snijdend. Je ziet dat ook als je het volgende hoofdstuk ernaast legt. De aanvechting, de bestrijding, juist op dit punt voor Abraham. Want hoe moet dat toch? Ik heb geen kind. Ik heb geen kind. Hoe kan dan in uw zaad zullen al de geslachten des aardes? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Maar het gaat hier niet om de omstandigheden. Het gaat hier niet om de mogelijkheden, de onmogelijkheden van mensen. Hier staan twee mannen voor Gods heilig aangezicht. Die niet rekenen, door genade niet rekenen met dat wat voor ogen is. Want dan gaan we tellen en dan zeggen we, dit kan wel of het kan niet. Weet je, het kan wel of het kan niet. Ja. Een klein beetje van mening verschillen, maar uiteindelijk. Weet je, er zal vast een hele geestelijke kerkvoerdij zijn hier. En ik bedoel alleen maar te zeggen, ik heb niks persoonlijks of concreets op het oog. Maar je kunt als kerkvoerdij een rekensom maken en zeggen, ja, luister eens, dit kan wel of het kan niet. Of er moet in ieder geval zo en zoveel bij. Dan moeten we de gemeente gaan activeren. We moeten. Ja? Dan heb ik alle cijfertjes, dat moet toch dominee, moet alle cijfers op een rij zetten. Oh ja, wacht even. Dan hebben we een plan, hoe het moet. En dan leggen we dat voor de Heer neer en dan vragen we ook nog een zegen. Want we zijn natuurlijk wel kerk. Dan hebben we toch alle factoren meegenomen. Nee, we zijn één factor vergeten. En daarmee zijn we alles vergeten. De Heere zelf. Want dan kan alles. Dan kan alles. Maar wij verwachten zo weinig van de Heere. We vertrouwen de Heer nog voor geen cent. Ik hou natuurlijk, dat snap je natuurlijk ook wel. Ik hou natuurlijk mijn portemonnee graag in mijn eigen broekzak. Weet je? Dat zult u ook wel hebben. Nou, oké, we begrijpen elkaar. Stel je nou voor, nou gebeurt er iets of zo en ik moet in het water springen omdat ik denk dat ik iemand moet helpen of moet redden of zo, weet ik veel. Dan denk ik, ja, mijn portemonnee in het water, dat is natuurlijk ook niet helemaal handig. Weet je wat? Nou, die broeders van de kerkraad, die moet je toch kunnen vertrouwen. Ja? Of gemeentelid, moet je toch kunnen, we kennen elkaar uit de kerk. Oké, maar dan begint de twijfel toe te slaan. Zou het wel echt? En als ik hem terugkijk, dan denk ik, ja, die broeder heeft wel een mooi zwart pak aan. Maar je weet maar nooit, hè. Je weet gewoon maar nooit. Toch? Ja, misschien is dat bij u anders. Maar oké, dat is naar mens toe. Dan denk je, nou oké, we weten wel ongeveer wie is. Maar mijn portemonnee aan de Heere toevertrouwen. Afhankelijk zijn in alle omstandigheden van de Heere. Het op de Heere wagen.
Ik zet mijn treden in uw spoor. Even niet mijn eigen weg, niet mijn eigen gang, niet mijn eigen uitgedachte pad. Niet de manier die ik bedacht. In Gods spoor, God achteraan te komen. Dat wat des Heren is op de eerste plek te stellen, want daar gaat het dan over. Ons vlees kruisigen. Ja, maar dat kost ons alles. Ja, maar je krijgt er alles voor terug. Die tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat hij een vader zou worden van vele volk. Wordt ouder en ouder. En zijn vrouw ook. Ieder mens tegen wie die zou zeggen, tegen wie Abraham zou zeggen, tegen wie Sarai zou zeggen. We hopen op een kind. Ja, even heel simpel gezegd, dat bedoel ik heel eerbiedig. Die zou zeggen, die man die is aan het dementeren. Dat kan niet. Maar ziet u, dat is het stramien van deze wereld, want dan kan er van alles niet. Maar kinderlijke vrezen gelooft in God, bij wie die grenzen die wij stellen, die horen bij die gevallen wereld, niet bestaan. Die dat kind gaat geven, dat die andere grens, de grens van de dood, de grens van de vloek, de eeuwige rampzaal, die grens gaat doorbreken. Hij zegent hem. Dat is niet om Abraham pijn te doen, zoals we dat probeerden te omschrijven. En Abraham is ook een man van vlees en bloed. Ik zei het al even, die aanvechting, die bestrijding van hoofdstuk 15. Maar het gaat om de vastheid van de Heer. Hier kijken twee mannen elkaar in de ogen. Hier kijken twee mensenkinderen. Die uit de duisternis getrokken zijn. Tot dat wonderbare licht. Elkaar in de ogen. Maar ze zien meer. Ze zien op. Naar boven. Het gaat om Gods raadsplan. Het gaat om Gods zaak. Het gaat om Gods eer. Het gaat om de komst van zijn koninkrijk. Het gaat om hem die een arm met macht heeft. En die van groot vermogen is. Die de dingen die er niet zijn roept alsof ze er waren. Die niet prijs geeft. En die niet prijs gaf. Die niet zegt, maar jij hebt de wereld verkozen. En jij zit helemaal verstrikt in de netten van de vorst der duisternis. Al zelfs al heb je een keurig net pak aan in de kerk. Maar je leeft buiten mij. En dan laat ik je gaan. Dat is je eigen schuld. Heb je zelf gekozen, dan laat ik je gaan. Maar die daarin vast laat lopen. Opdat wij zouden vertwijfelen. Aan onszelf, vertwijfelen aan ons vlees, vertwijfelen aan wat dan ook, want niets kan ons helpen. Er is geen weg, ja toch, er is een weg. Ik zal vijandschap zetten. Dat zaad van de vrouw. Sara was onvruchtbaar, maar dat kind dat uit haar geboren zal worden. Want God volvoert zijn raad. En dan komt er een weg waar geen weg is. En dan draagt hij zorg voor zijn eer. En dan maakt hij ons zwak in onszelf, opdat wij sterk zouden zijn in hem. En dan hebben wij geen verwachting van onszelf, dat leert hij ook en dat leert hij elke keer opnieuw. En geen verwachting van deze wereld, dat ligt in elkaars verlengde. Maar het begint bij onszelf. Maar dan geeft hij verwachting, krediet op hem. Uitzicht op hem. Nieuw schepsel. Nieuw schepsel. Onze kinderen. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Hè? Misschien weet je alles keurig gesorteerd in jullie huis. En netjes alles op orde. Maar ik kan je vertellen. Bij de familie Blankens thuis. Daar hebben we puzzels. Dat is echt geen pretje. Die ga je maken. En dan ontbreekt er één puzzelstukje. Of soms twee. En dan zit er wel een ander puzzelstukje bij. Maar hoe je het went of keert, die past niet. Je kunt hem op zijn kop draaien of weet ik veel wat. Die past niet, die hoort niet bij die puzzel. Van nature horen we allemaal bij de puzzel van deze wereld. Ja, of je nou zwart wil zijn, of groen, of paars, of geel, of oranje, kan mij het schelen. De duivel heeft voor iedereen van ons wel een plekje in die puzzel van deze wereld, die tot de ondergang gedoemd is. En wat doet de Heer? Die haalt daaruit en die herschept dat hart. Vernieuwt dat. Dat is wederbarende genade, wedergeboorte, opnieuw geboren worden. En ook al zijn we nog zondaar, dat puzzelstukje dat gaat nooit meer passen. Want dat hoort bij dat gebouw, bij die andere puzzel, bij dat werk van God. Ziet u? En daar gaat het hier om. Brood en wijn. Die tafel wordt aangericht. En die koning van Sodom, hij kan het niet doen. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar en hij staat er buiten. Want hij hoort bij de puzzel van deze wereld. En dat andere, dat nieuwe, dat hoort bij die zegen. Gods zegen. Hij zegende hem. Gezegend zij Abraham, God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Dan zijn wij zwak naar de wereld en nochtans machtig. Dan is onze hoop niet in deze wereld, maar onze hoop op God. Dan is er één die zich borg stelt. En die zegt, ik ben met u lieden. Al de dagen, ik sla niet één dag over. Waar je ook bent, al ben je ver van huis en haard. Al verkeer je in een vreemd land, in een vreemde taal. Al de dagen ben ik met u tot de volleinding der wereld. Amen. Zingen wij samen tot slot van Psalm 105, 24e vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 24e vers van Psalm 105.